Goedemiddag gemeente en hartelijk welkom in deze dienst. Ik mag u eerst de afkondigingen voorlezen. Zo de Heer wil en wij leven hoopt, komende zondag 11 januari in de morgendienst voor u voor te gaan dominee J.C. de Groot en in de middagdienst om 16:30 uw eigen predikant dominee Gea van den Brink. Dan de mededelingen. Woensdag 7 januari vergadert de kerkenraad. In de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief beschikbaar. En morgen beginnen de catechisaties weer. Dan de collecten in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde collecte is voor onderhoud kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds CQ Huisvesting. De Heer zegene u en uw gaven. Willen we deze dienst met elkaar beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. We gaan weer zingen gemeente nu van Psalm 145 en daarvan het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En ook het zevende vers. De Heer bewaart de ziel die hem bemint. Psalm 145, de verzen 6 en 7. Gemeente, belijden we ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we zingen van Psalm 19, het vijfde vers, des Heere vrees is rein. Psalm 19, vers 5, na de geloofsbelijdenis. En ieder dan spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden. Almachtige en getrouwe Vader in de hemel, we danken u eerbiedig dat we ook op deze eerste zondag in het nieuwe jaar elkaar weer mogen ontmoeten rondom uw woord. Heer, het had ook zo anders gekund, maar u bent nog geduldig over ons, langmoedig en genadig. Zo mogen we ook aan dat middaguur hier weer samenkomen, samen uw woord openen, gaan lezen en overdenken. En dan smeken we het u af, Heren, een onverdiende zegen. Wil ook zelf zo in ons midden zijn, werkzaam zijn door de kracht van uw Heilige Geest. Wil uw woord voor ons persoonlijk openen, Heren. Misschien voor het eerst in het leven, soms zijn het zinnen en woorden die u gebruikt, die we al honderden keren gehoord hebben. En als u ze open laat gaan met kracht en met majesteit, o Heere, dan mag we ook een vergezicht hebben, dan mogen we ook getroost worden, bemoedigd en gesterkt worden. Vanaf dat moment weten we dat het niet meer gaat om anderen, maar dat u mij persoonlijk op het oog hebt. Heere, wilt u ook zo vanmiddag werkzaam zijn? U weet, Heere, hoe dat we hier naar deze plaats gekomen zijn. Als dat is wat ook de psalmist zegt in Psalm 25, Heere, leer mij uw weg en leer mij ook uw paden. Heere, als dat het verlangen is, dan is dat een verlangen wat pas ontstaat als we met onze eigen wegen en onze eigen paden aan het eind zijn gekomen. De psalmist van Psalm 119 vergelijkt de mens buiten u met een schaap dat dwaalt in het rond en dat onbedacht zijn herder is kwijtgeraakt en daardoor onrustig is, zich in gevaar bevindt, niet weet waar hij zich heen moet wenden, nooit tot rust komt. En hier in dat beeld is de mens buiten u getekend. Maar u zegt in uw woord dat het uw hartelijk verlangen is daar verandering in te brengen. En dat dan ieder die zichzelf zo heeft leren kennen, op dat pad niet hoeft verder te gaan. Maar tot u de Heere de toevlucht mag nemen. Dat bent u altijd geweest, Heere, een toevlucht van geslacht tot geslacht. Daarom bent u ook in het nieuwe jaar dezelfde gebleven. En Heere, dan smeken we het u af of we die vrijmoedigheid ook mogen hebben die u werkt bij uw kinderen. Dat we ook tot u die toevlucht zullen nemen, dat we ook tot u zullen gaan, dat we ook een levende hoop op u de Heere hebben. En Heere, dan gaat het erom dat we niet zien op onszelf, altijd weer naar binnen kijkend om daar een grond te vinden. Dan heeft uw woord zijn werk gedaan en dan is er een diepe ernst in ons leven gekomen. Dan denken we, dan moet ik ook zelf veranderen en een beter mens worden. Maar u zegt in uw woord dat dat niet gebeurt, dat wij zondaar blijven tot de laatste snik toe. Maar dat we dan het oog mogen richten op u de Heere. Ook vanmiddag, als we in het Oude Testament uw woord openen. Heere, wilt u dan zo met een ieder van ons persoonlijk zijn? Mocht het zo zijn dat ook de kinderen het kunnen begrijpen, het woord van de prediking, wil daar ook zelf de bekwaamheid toeschenken, Heere. Dan bidden we ook voor diegenen die vanavond niet bij ons zijn, door ouderdom verhinderd. Misschien luisteren ze mee of zullen dat later doen. Gedenk ook naar uw barmhartigheid en genade, dat die genade ook hun kracht mag zijn in de levensavond. Die genade die doet uitzien naar uw koninkrijk en naar uw ontmoeting met u de Heere. Heere, laat dan ook dat woord van vertroosting ingang mogen vinden, op die heerlijke en wonderlijke wijze die u alleen kunt bewerken. Wilt u ook zijn met de vrouwdragende familie, die in deze week die we zijn ingegaan, de gang naar het graf zullen maken. Heere, wilt u ook bij hen zijn en kracht geven. Haar man, kinderen, kleinkinderen. En wilt u ook die roepstem heiligen aan hun hart. Maar bovenal, dat ze ook mogen weten vanuit uw woord. Dat waarin een waarachtig geloof, en er was toch een rijk getuigenis, Heere. Waarin een waarachtig geloof wij die weg door het graf maken die u ook gemaakt hebt, Heer Jezus Christus. Dat er ook op Heer een nieuwe morgen zal volgen. Mogen dat hen ook tot troost zijn. Wilt u hen zo nabij zijn. Heer, ziet dan ook vanmiddag in gunst en genade op ons neer. En wilt u ons zegenen in dit ons samen zijn. Wil uw naam verheerlijken. Ons redden tot uw eer. Om Christus wil vragen wij dat van u. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het Oude Testament, uit Jesaja, Jesaja 50. We lezen het hele hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Uit dit hoofdstuk is ook de tekst voor de prediking genomen, dat is het 10e vers. Mag ik u lezen Jesaja 50, de versen 1 tot en met 11. En de tekst voor de prediking is het 10e vers. We lezen daar in het woord van God. Alzo zegt de Heere: waar is de schrijfbrief van uw liedermoeder, waarmede ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers, aan wie ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Waarom kwam ik, en er was niemand? Waarom riep ik, en niemand antwoordde? Is mijn hand dus gans kort geworden, dat zij niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht om uit te redden? Zie, door mijn schelding maak ik de zee droog. Ik stel de rivieren tot een woestijn, dat haar vis stinkt omdat er geen water is en sterft van dorst. Ik bekleed de hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn deksel. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik weten met de moeden een woord ter rechte tijd te spreken. Hij wekt alle morgen. Hij wekt mij het oor dat ik hoore, gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend, en ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug degene die mij slaan, en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel, want de Heere, Heere helpt mij. Daarom word ik niet te schande, daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. Zie, de Heere, Heere, help mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Zie, zij zullen altemaal als een kleed verouden. De mot zal hen eten. Dan krijgen we de tekst voor de prediking. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort? Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heere en steunen op zijn God. Zie gij alle die een vuur aansteekt, die u met spranken omgordt, wandelt in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij ontstoken hebt. Dat geschiet u van mijn hand. In smart zult gij lieden liggen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 25. En daarvan het 6e vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen? En ook het 7e vers, Gods verborgen omgang vinden. De versen 5 en 6, de versen 6 en 7 van Psalm 25. Voor ik met de eigenlijke prediking begin, zou ik eerst tegen de kinderen willen vertellen waar het over gaat vanmiddag. Jullie hebben misschien wel meegelezen, ook de tekst voor de prediking. En wat zegt de Heer daar nou kort en bondig in? Dan zegt de Heer dat als je mijn woord gelooft, als je gelooft wat ik zeg, wie ik wil zijn. En dan weten de kinderen het wel, de Heer wil voor je zorgen. Die wil je door het leven leiden, je beveiligen, aan alle kanten je omringen. Als je dat gelooft, dan zegt de Heer, dan zal ik dat ook doen. Ook in het nieuwe jaar, ook als er omstandigheden ontstaan, dat je zegt, wat heb ik daar een hekel aan en wat heb ik het moeilijk. Misschien wel dat je erg ziek wordt, kan gebeuren. Dan zegt de Heer, dan zal ik er altijd zijn. Op een onbegrijpelijke, wonderlijke wijze, ik zal er altijd zijn. En zo heeft de Heere de mensen in die tijd waarin Jesaja leefde, getroost, men bemoedigd, weer kracht gegeven. Maar daaromheen valt nog een hele hoop te vertellen, maar dan weten jullie de draad waar het over gaat vanmiddag. Gemeente in Jesaja 1 kunt u lezen dat Jesaja als profeet des Heren is opgetreden tijdens de regeringsperiode van een viertal koningen. Uzia wordt genoemd, Jotam, Ahaz en Hiskia. Misschien denkt u bij uzelf dat is gedaan zodat we weten in welke periode Jesaja profeteerde. Dus ja, dat is natuurlijk ook een gegeven. Daardoor weten we dat Jesaja profeteerde in de periode zo tussen 740 en 701 voor Christus. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling waarom het er staat, denk ik. Jesaja was eigenlijk een hofprediker. Die koningen die hier genoemd worden, die kende hij persoonlijk. Hij verkeerde regelmatig aan het hof. Hij kende de etiketten. Hij bewoog zich daar heel makkelijk, gemeente. En ook als u zou kijken in de grondtaal, dan ziet u in die verheven schrijfstijl die Jesaja bezigt, dat hij gewend was zich in dat milieu te begeven. Ja, zegt u, maar er zit waarschijnlijk ook een addertje onder het gras, waar je mee omgaat, waar je mee besmet. Dat was zeker handjeklap. Hij sprak zeker naar hun mond. Dan moeten wij eerlijkheidshalve zeggen, dat deed hij niet. Daar hing ook een hoge prijs aan, maar dat deed hij niet. In getrouwheid heeft Jesaja zijn werk gedaan en het woord des Heren doorgegeven. In het vierde vers van Jesaja 50 lazen we, de Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven. En wat heeft die tong dan gesproken? Wat was de boodschap die Jesaja dan moest doorgeven? Ja, gemeente, dat het volk uiteindelijk naar Babel weggevoerd zou worden. We hebben dat al zo dikwijls gehoord van de kansel vandaan, dat het misschien maar weinig meer te zeggen heeft. Maar als u dat voor uw ogen zou zien wat dat betekent heeft, die wegvoering van een heel volk. Hoeveel mensen alleen al op die tocht zijn omgekomen. Jesaja zegt dat oordeel aan van zere wegen in Jesaja 47. En in Jesaja 48, dan voegt hij daaraan toe, hoort dit gij huis Jacobs, die genoemd wordt met de naam van Israël, en uit de wateren van Juda voortgekomen zijn, die daar zweren bij de naam des Heren en vermelden de God van Israël, maar niet in waarheid, nog in gerechtigheid. En dan een moment later schrijft hij, omdat ik wist dat gij hard zijt en uw nek een ijzeren zenuw is en uw voorhoofd koper. Nou, dat kunnen de kinderen ook nog wel volgen. Een nek die niet wil buigen. Een voorhoofd wat zo strak is waar alles op afkitst wat je daartegen zegt. Ze legden het woord des Heren naast zich neer. En dan zegt de Heere tegen die achtergrond, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder? Heb ik jullie soms weggestuurd? Heb ik gezegd dat ik jullie God niet meer wil zijn? Heb ik gezegd dat ik dat verbond niet meer na wil leven? Heb je ook maar enige reden om zo naar mij toe te handelen, waar je zoveel goeds en zoveel zegen uit mijn hand hebt gekregen? Ja, gemeente, dat was niet zo. De Heere heeft die scheidbrief niet gegeven. En weet je wat het ergste was? Naar de vorm was alles in orde. De juiste handelingen werden verricht en de juiste woorden werden gesproken, maar niet in waarheid en niet in gerechtigheid, zegt de Heere. Het was allemaal ten dele. Het hart was er niet bij betrokken. Het was niet de vrucht van het geloof. Het deed denken aan hetgeen de verhoogde Heere Jezus zei tegen de gemeente in Laodicea. U kent die woorden wel. De Heere zei, ik weet uw werken, dat gij nog heet, nog koud zijt. Och, of gij koud waart, of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Maar gemeente, ook in die tijd van verval waren er mensen die naar de waarheid snakten en die daaraan vasthielden en in een waarachtig geloof aan de Heere verbonden waren. Er is altijd een rest in Israël, gemeente, tot op deze dag toe. In die hoge nood die in Jesaja 8 beschreven staat, waar Jeruzalem belegerd wordt door twee koningen, dan moet Jesaja ook naar de koning en dan moet hij zijn zoontje meenemen. Dat was heel wat. En dat zoontje had een hele vreemde naam. Ik weet niet of de kinderen hier die naam nog kennen van het zoontje van Jesaja. Die heette She'ar-Yashuv. Dat betekent, een rest zal zich bekeren. Een rest van het volk van Israël zal er altijd overblijven. Een rest zal de Heere aankleven, wat er ook gebeurt en hoe verloederd het volk ook mag worden. Een rest is er altijd gebleven, gemeente. Mensen die het nodig hebben dat God spreekt tot hun ziel, tot bemoediging en vertroosting. Het was nodig dat de Heere van dag tot dag hun krachten vernieuwde, hen met zijn heillicht voorging. Dat gold ook voor Jesaja zelf. En dat gebeurde ook. In het vierde vers zegt hij van de Heere, hij wekt alle morgen. Hij wekt mij het oor, dat ik hoor gelijk die geleerd worden. Dat laatste geldt niet alleen voor Jesaja, maar voor ieder mensenkind. We hebben het nodig dat de Heere het oor opent en dat we het woord mogen verstaan in zijn rijkdom en in zijn diepte. Tot 7 maal toe lezen we in Openbaring, die oren heeft om te horen wat de geest tot de gemeente zegt, daar gaat het om. In Israël is een rest overgebleven. Een rest die vasthoudt aan het woord van God. Dan moet Jesaja zeggen, dat staat al in het 8e hoofdstuk... Dan zegt de Heere tegen Jesaja, bind de getuigenis toe. Dat is wat. Dan is het woord niet meer overal te horen. Bind de getuigenis toe. Verzegel de wet onder mijn leerlingen. Dan begint de Heere grenzen te trekken. Maar ook al zegt de Heere zijn volk te zullen straffen, dat betekent nooit en ten nimmer dat God het verbond met zijn uitverkoren volk verbreekt. En ook straft God Israël niet omdat hij hun zonden niet wil vergeven. Dat is helemaal niet aan de orde. Maar omdat zij niet naar zijn woord luisteren. Zijn woord niet geloven. Gemeente Israël in die dagen had behoefte aan een lieve God. Die goed voor hen zorgde. Hen beveiligde. Hun zonden door de vingers zag. En verder geen eisen stelde. Daarvoor in de plaats zouden zij dan zorgen dat de offerkisten gevuld werden en dat het altaar brandde, dat er voldoende aanbod was van offers. Dat was hun kant. En dan moest het daarbij blijven. De rest van de leven zorgde dus wel voor zichzelf, maakte zelf de dienst uit. Het ergste is nog wel dat de doorsnee Israëliet vond dat hij recht had op Gods liefde en recht had op Gods zorg. Ten slotte werd die tempel toch goed bezocht en men had daar niets te klagen. Maar er gaapte een kloof tussen de Sabbat en de andere dagen van de week. Ze leefden niet voor het aangezicht des Heren en hun hart was er niet bij betrokken. En daarom kon het zo niet doorgaan. Wat Jesaja beschrijft, gemeente, is zo herkenbaar. Want de wens om zo met God om te gaan is immers van alle tijden. En dan gebeurt het dat men nog wel de naam des Heren op zijn lippen neemt, maar niet de wil van de hemelse Vader doet. In die zin heeft de Heer Jezus eeuwen later ook gesproken tot het Joodse volk. En hij wees er toen op dat zulke mensen het koninkrijk der hemelen niet zullen binnengaan. Het staat in Matthäus 7, in het tweede vers van ons hoofdstuk van Jesaja 50, zegt de Heere: waarom kwam ik en er was niemand? Waarom riep ik en niemand antwoordde? Hoe de Heere tot hen kwam en tot hen riep, gemeente, op dezelfde wijze zoals de Heer het vandaag nog steeds doet, door de prediking van zijn woord en door de werking van de Heilige Geest, dat Israël zal worden weggevoerd in ballingschap, vindt niet daarin zijn oorzaak dat Gods hand te kort is om te verlossen. De gehele schepping is gehoorzaam op zijn wenken en volken, hoe machtig ook, zijn niet meer dan een stofje aan de weegschaal voor hem. Maar het zijn de ongerechtigheden die scheiding maken. Wie God verlaat, zeggen we tegen elkaar, heeft smart op smart te vrezen, en dat zal dat volk ook ondervinden. Het komt door de mens die zich in zijn hoogmoed niet laat gezeggen. De Heere zou niet onrechtvaardig hebben gehandeld als hij de relatie met zijn volk zou hebben beëindigd. Want het is een hardnekkig volk en een wederspannig volk. Maar dat doet hij niet. Opnieuw laat de Heere de nodiging uitgaan om tot hem te komen. En hij verbindt daar een heerlijke belofte aan. Dan zijn we toe aan de tekst voor de prediking. Daar komt de vraag vanmiddag op ons af, die ook naar Israël kwam. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest? Het is een vraag die een einde maakt aan alle vrijblijvendheid. Een vraag die geen ruimte laat om zich te verschuilen achter een stamvader Abraham. Ook niet te verschuilen achter de collectiviteit. Maar voordat iemand antwoord kan geven op die vraaggemeente, moet hij wel weten waar de Heere naar vraagt. Wanneer kun je nu bijbels bezien van iemand zeggen dat hij de Heere vreest? We kunnen wel praten over de vrezen des Heeren. Maar als we het niet kunnen benoemen, dan worden we daar niet wijzer van. Kunnen we daar ook niet mee aan de slag? Kunnen we ook niet werkzaam worden voor Gods aangezicht? Over de vrezen des Heeren wordt zowel in het Oude als ook in het Nieuwe Testament gesproken. Je zou het een oorsprongswoord of een bronwoord kunnen noemen. Komt zo veelvuldig voor. Omdat het in het geestelijk leven van een mens vele dingen hun oorsprong vinden in de vrezen des Heren. Onder de oude bedeling werd de gehele dienst van de Heren samengevat in die uitdrukking vrezen des Heren. Deze vrezen, gemeente, spruit voort uit het geloof. Spruit voort uit het geloof aan de barmhartigheid van God en openbaart zich in een hartelijke liefde tot God en tot zijn geboden. vrezen des Heren spruit voort uit het geloof in de barmhartigheid van God. U zegt, wat bedoel je daar nou mee? Zeg ik heel eenvoudig. De Heere zegt dat de schuld in Christus bloed is verzoend. En nou gaat het erom. Geloven u en ik dit? En richten we ons leven daarna in? Gedragen we daar ook naar? Spreken we daar ook naar? Hebben we daardoor ook het uitzicht? Of is het een stuk theorie dat we meedragen? We weten het precies. We weten als de woordvolgorde niet goed is uit de vertaling. Maar het is het wezenlijke niet. Wie is er onder u die de Heere vreest? Want weet u, als een mens gelooft, de Heere gelooft op zijn woord dat die schuld is verzoend, dan wil je voor geen goud dat de verhouding naar God verstoord raakt. Daar komt de vreze des Heeren uit voort en ergens anders. Daar is de bevrijding. De schuld die achter je ligt. De Heere heeft hem bedekt door zijn bloed. Mag voor zijn aangezicht leven. Iedere dag doe ik toe aan mijn zonde. Dat blijft tot de laatste snik en nochtans. Nochtans gerechtvaardigd. En waar dat nou wordt geloofd. Daar ontstaat de vreze des Heeren. Er zijn hier in Nederland aan de universiteit twee mensen gepromoveerd. Eén op het Oude Testament, de vreze des Heeren. En één op het Nieuwe Testament. Het woord komt zo ontzettend veel voor. Zoveel aspecten hangen daaraan. De hele dienst des Heeren hangt daaraan. Maar als u zegt, waar ligt nou de kern, waar ligt nou de bron? Waar gaat het nou om? Dan zeg ik, het is de vrijspraak van God die die doet in zijn woord. En waar die door de werking van Gods geest in geloof mag worden omarmd. Daar ontstaat de vreze des Heeren. En dat wilde ik er net ook tegen die kinderen zeggen. Als je de Heere gelooft op zijn woord, wat hij belooft. En God kan niet liegen, dat weten jullie. Dan wordt God werkzaam. Dan gaat zijn hart naar jou uit. Dan wil hij voor je zorgen en je dragen. Je staat versteld hoeveel teksten in de Bijbel daarover gaan. En dan wil je dat het nooit meer verkeerd gaat. Dat de Heer boos moet zijn op je, dat kun je niet verdragen. En daar komt de vreze des Heeren uit voort. Heeft de vreze des Heeren iets te maken met bang zijn? Zeg ik nee, helemaal niet. Maar wel met een hele grote eerbied. Een hele diepe afhankelijkheid. Dat wel. Maar geen angst. Heel duidelijk wordt daarover gesproken door de psalmist in Psalm 130. U kent wel die bekende psalm, uit de diepte roep ik tot u. Heere, hoor mijn gebed. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal dan bestaan? Uit de diepten, meervoud staat het er, in Psalm 130. En u weet het wel, dat is een typisch Joodse uitdrukking. Van vader op zoon, van moeder op dochter is dat overgeleverd. Ons volk is een keer door de Rode Zee gegaan. Stond het water aan weerskanten. Waarom zijn wij niet bedolven? We waren geen haar beter dan die Egyptenaren. En als een mens zich zo zelf leert kennen voor Gods aangezicht, dan is die in gedachten ook weer in die diepte, op de bodem van de zee, met het water aan weerskanten. Vanuit de diepte roep ik tot u. Heere, hoor naar mijn stem. En dat doet de Heere. Zullen de kinderen het ook onthouden? Als jij en ik bidden in onze kamer. Dat je nooit zult twijfelen van hoort de Heere me wel? En wil die wel naar me luisteren? Hij doet het altijd. Geeft hij ook altijd je zin en geeft hij mij mijn zin? Zeg ik nee. Soms veel later blijkt dat als de Heere jou en mij zijn zin had gegeven, dan zou het verkeerd met ons zijn gegaan. En uit de liefde van zijn vaderhart heeft hij gezegd, ik heb het gebed gehoord, maar ik zeg nee. Ik wil niet dat hij verdriet krijgt. Maar horen doet hij het altijd. Vanuit de diepte roep ik tot u. En dan een moment later zegt hij, bij u is vergeving. En dan bent u er weer. Bij u is vergeving. Dat schalt eruit. Zoals alleen ook het orgel het kan doen in de eredienst om het te laten horen hoe het uitbarst. Bij u is vergeving. 100 keer gehoord, 1000 keer gehoord, op enkel ligt het in het hart. Bij u is vergeving. Is het waarheid geworden, werkelijkheid geworden. En dan is daar die vreze des Heren. Begrijpt u het? Psalm 130, bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt, daar hebt u het. Grote eerbied voor die heilige God, ook die vergevende God, en die liefdevolle God in de Zoon des Heren, de Heer Jezus Christus. In Spreuken 14, vers 26 staat het, in de vreze des Heren is een sterk vertrouwen, en hij zal zijn kinderen een toevlucht wezen. Spreuken 14, vers 26, in de vreze des Heren is een sterk vertrouwen. Ook als alles tegen zit, ook bij het naderen van de dood, er is een sterk vertrouwen en hij zal zijn kinderen een toevlucht wezen. Daar kunnen ze schuilen. Wij maken van hem geen toevlucht, hij is het van geslacht op geslacht. De vreze des Heren, gemeente, is een levenshouding die zich in alles gebonden weet aan Gods woord en Gods wet. En nu moet het toch duidelijk zijn dat de vreze des Heren niets uitstaande heeft met slaafse vrees, die door angst wordt gevoed. De ware vreze des Heren maakt dat we bij hem schuilen. Psalm 31, vers 20. En hopen op zijn trouw. Psalm 33, vers 18. God liefhebben en God vrezen gaat samen. En dan moet ik nog een belangrijk punt doorgeven. De vreze des Heren verdraagt zich niet met vrees voor mensen of met vrees voor de wereld. U kunt dat vinden in Matteüs 10. De Heer Jezus noemt deze vormen van vrees verwerpelijk. En nu lazen wij ook in onze tekst dat zij die de Heere vrezen ook horen de stem van zijn knecht. De vreze des Heren wordt er zelfs door gevoed. Dan is de vraag vanzelf, wie is die knecht? Wie is die knecht des Heren waar de tekst over spreekt? Gemeente, dat is in de eerste plaats Jesaja zelf. Hij schrijft dan ook in het 6e vers, ik geef mijn rug degene die mij slaan en mijn wangen degene die mijn haar uitplukken. En mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Hoe kwam dat nou toch, gemeente? Het was een man die in de hoogste kringen verkeerde aan het hof. Wie liet zich daar nou zo gaan? En waar kwam die ergernis nou uit voort? Ik heb erover na zitten denken, vanzelfsprekend. En ik kan geen andere reden bedenken als dat wat Jesaja profeteerde. Dat kwam niet. Dat ging niet in vervulling. Hij profeteerde tussen het jaar 740 en 701, zei ik aan het begin van de prediking. Maar de wegvoering naar Babel vond pas plaats in 596, 597 voor Christus, bijna een eeuw later. Hij profeteert van oordeel, van wegvoering, jaar na jaar verstrijkt, het ene geslacht komt en het volgende gaat weer. En die profetie gaat niet in vervulling. Ik denk dat dat een van de grote redenen geweest is. Aanvankelijk had hij ook steun aan het hof. Maar het woord ging niet in vervulling. Ze zeiden, er is geen toornende God. Alles is bij hetzelfde gebleven. En ze gingen zich misdragen. Dat lieten ze wel opknappen door anderen. Jesaja zegt, ik stel mijn gezicht als een keisteen. Onbewegelijk heeft hij het geïncasseerd, ziende op zijn God. Zal het zijn pijnigers nooit eens tot nadenken hebben gestemd? Zullen ze zich nooit eens hebben afgevraagd, wie kan dat nou allemaal dragen in eigen kracht? Zou het nooit eens bij hen zijn opgekomen dat zij ten diepste tegen God streden? Jesaja, de knecht des Heren, staat hier model voor al zijn knechten. Soms, gemeente, gebeurt het ook vandaag de dag nog, dat er een druk is vanuit de gemeente vandaan. Men wil wel horen de liefde van God in Christus Jezus. Maar men wil niet horen het oordeel. Voor degene die het naast zich neerleggen. Die ongehoorzaam zijn aan het evangelie. Ze zeggen, de wegen zijn al zwaar zat op de werkvloer. Moet ik zondags niet nog eens een keer datzelfde te horen krijgen. Van narigheid en oordeel. Kan de druk groot zijn. Nu zal het u tijdens de schriftlezing zijn opgevallen in uw Bijbel. Het woord knecht staat daar met een hoofdletter geschreven. En gemeente, dat is ook terecht. Want achter die kleine knecht, die knecht Jesaja, verrijst die grote knecht des Heren. Wie regelmatig in dit Bijbelboek leest, zal het zijn opgevallen dat sommige profetieën op meerdere gebeurtenissen slaan. En op verschillende tijden betrekking hebben, soms in één tekst, waar het gaat over heden en over wederkomst, in één tekst. Dan zie je ook dat de Heer Jezus een tekst citeert en halverwege de tekst stopt. Omdat die tweede helft van de tekst slaat op de eindtijd. Gebeurtenissen in verschillende tijden. En komt daar nog bij dat hij woorden moet spreken die zo rijk zijn en zo heerlijk zijn. Dat wij ze met ons verstand niet meer kunnen bevatten. Dan begint Jesaja te profeteren over de knecht des Heren, over de komst van de Heere Jezus. U zegt, waar haal u dat nou toch vandaan? U kunt dat vinden in Jesaja 42, 49, 52, 53. Maar ook hier in Jesaja 50. In ons schriftgedeelte. Daar spreekt Jesaja van de belofte die geldt voor iedere man, iedere vrouw. Iedere jongen, ieder meisje dat de Heere vreest. En wat belooft God dan? Hij belooft dat als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Dan rijst achter de kleine knecht, de grote knecht des Heeren. Die door zijn lijden en kruisdood Gods opdracht vervulden en de raad des vredes die van eeuwigheid is vervulde en uitvoerde. Hij heeft de wil des Vaders gedaan. Hij heeft de volle raad Gods geopenbaard aan het volk. Maar de grote meerderheid heeft naar zijn stem niet gehoord. In die rijke belofte van Gods nabijheid in de duisternis kijken we de Heer Jezus aan, gemeente. Zijn kruis gooit haar schaduw zowel vooruit als achteruit. Maar toch, wandelen in de duisternissen. Is het u opgevallen dat het in het meervoud staat? Het staat niet in de duisternis. Ik wandel in de duisternissen. Heer spreekt toch niet van dat in zijn hand onze tijd is, maar ook onze tijden. Tijden van voorspoed, tegenspoed, oorlog, vrede, ziekte, gezondheid, rijkdom, armoede. Onze tijden zijn in zijn hand. En God brengt in de duisternissen meervoud. Perioden in het leven waar het donker is. Is dat nou nodig bij Gods kinderen? De grotere kinderen zullen vanmiddag zeggen: u hebt toch gezegd dat de Heer voor ze zorgt en dat hij ze lief heeft. Als je zijn woord gelooft, op hem vertrouwt. Dan zeg ik: ja joh, dat is ook zo. Maar we moeten een aantal dingen afleren. We moeten ons gereed maken om straks bij de Heer in zijn koninkrijk te komen. Dan moeten we bepaalde dingen afleren. En bij de een gaat dat makkelijk. En bij de ander gaat dat moeilijk. En dan brengt de Heer soms iemand in de duisternis. Waar die duisternis uit bestaat, kan heel verschillend zijn. Maar moeilijke omstandigheden waaruit je jezelf niet kunt redden. Denk bijvoorbeeld ook maar aan Daniël en zijn vrienden. Die vrienden werden in de oven gegooid. Denk maar aan Jozef in de gevangenis, aan David, aan Job. Ook vandaag wandelen vele van Gods kinderen in duisternissen. En die duisternis is ook van de Heere. Jeremia zegt in de klaagliederen in het 3e hoofdstuk. En dan wijst hij naar boven, naar God toe. Dan zegt hij: hij heeft mij gezet in duistere plaatsen. Hij heeft het gedaan. Wat een strijd, gemeente. Wat een aanvechting gaan schuilen achter die paar woorden. Wat een worsteling, moeite en verdriet. Zoals Jesaja het moet doorgeven, is er eigenlijk dubbel op. Niet alleen duisternissen, maar bovendien geen licht. Het is niet zo dat je zegt: het is maar even meer, dan is het voorbij. Er kunnen perioden zijn in het leven dat het lijkt of het dichtgetimmerd zit. Dan kan het gebeuren dat een mens twijfelmoedig wordt. Denkt u maar aan Asaf. Asaf zegt, en dat was waarheid hoor. Hij zegt: tevergeefs heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen gewassen in onschuld. Kon hij zo tegen de Heere zeggen, het was waar. En toch iedere dag die narigheid. Iedere morgen als hij wakker werd, wist hij: dat pakketje lag weer klaar. Tevergeefs heb ik mijn hart gezuiverd. Dat zijn dwaze gedachten, gemeente. De Heere brengt de zijnen in de duisternis om hen te kastijden, te beproeven en tevens te heiligen. Zoals de goudsmid zijn goud louter door het warm te maken en het schuim eraf te scheppen. Zo doet de Heere dat ook met zijn kinderen, ze gereed maken voor die ontmoeting met hem. Wie is er onder u die de Heere vreest? Die luistert naar de stem van zijn knecht. Wanneer hij in de duisternissen wandelt en hij heeft geen licht. Kunnen de kinderen het nou aanvullen? dat hij betrouwen op de naam des Heere en steunen op zijn God. In die duisternis is het net of dat je iemand naast je voelt lopen. En je voelt zijn arm tegen je aankomen en je hoort die vertrouwde stem die zegt, leg je hand maar op mijn arm. Ik weet de weg naar het licht. En zo volg je hem. Hij is er altijd. In die duisternissen zijn we geen seconde alleen en verlaten. Wandelen in de duisternissen en geen licht. In jezelf niets waar je in kunt rusten. God brengt je zijne in die duisternissen. Maar is ook zelf in die duisternissen aanwezig. Geen moment zijn ze alleen en op zichzelf teruggeworpen. En daarom hoeven wij die duisternis niet te doorbreken. Dat heeft God zelf al gedaan. Toen hij de hemelen scheurde. En de Christus in het vlees kwam als kind geboren te Bethlehem. Van verre heeft Jesaja dat mogen zien en heeft zich verblijd. Samen met hen in Israël die de Heere vrezen. Tot hen mocht hij zeggen. Een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. Hij heeft het voor het zeggen. Maar weinig mensen hebben daar een indruk van die heerschappij van de Christus. Wie dat wel hebben. Dat weten de kinderen wel, dat zijn de herders. De herders in het veld. Die hebben legioenen engelen gezien. Die achter dat kind in de kribbe staan. Bekleed met macht en majesteit. Dat hij betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. Betrouwen en steunen. In die twee woorden is het leven van Gods kinderen getekend. Die twee woorden spreken niet over de grootheid van de mens, maar over de trouw van God. Helpend, leidend, troostend. Dragend, versterkend, bemoedigend. Zo staat de Heer in de duisternissen naast de Godvrezende. Hoe klein en gering ze ook in zichzelf zijn en over zichzelf denken. En toch, als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op die naam. Niets in handen. En toch God zo dichtbij. Steunen op God, nee, steunen op zijn God. In betrouwen en steunen, in die twee woorden ligt een taak opgesloten die het hele leven omspant. De Heere zelf moet het ons leren, anders wordt het niets. Maar de Heere doet ook niets liever dan dat onderwijs geven. Tegen onze kinderen zeggen we, zwemmen leer je niet op de kant, maar in het water. Zo wordt het betrouwen en steunen geleerd in de duisternissen, gemeente. Begrijpt u het? Och, zegt u, mocht ik ook dat onderwijs uit zijn hand ontvangen, waardoor ik mezelf kan loslaten, kan toevertrouwen aan die zalige borg. De Heere wil u dat onderwijs geven. Hij heeft het zelf gezegd, indien iemand voor uw wijsheid ontbreekt, dan mogen we tot hem komen. Want hij geeft een ieder, staat er. Er is geen uitzondering. Hij geeft een ieder. Mild en zonder verwijt. Maar dan moeten we niet met twijfel in het hart bij hem komen. Want God is geen mens, hij kan niet liegen. Op grond van zijn woord mogen we het vragen. Gemeente, je mag tot de Heere komen zoals je bent. Maar je mag niet blijven zoals je bent. Dat moet u wel weten. Je mag komen zoals je bent, maar niet blijven zoals je bent. En daarom kan het nodig zijn dat God een mens brengt in die duisternissen. Plaatsen en tijden waar eigen machteloosheid en verlorenheid wordt ervaren. Maar waar we dat heerlijke onderwijs krijgen van het betrouwen en het steunen op. Dan gaat die overgang straks, als we hem gaan volgen, in diezelfde weg die de Heere Jezus gegaan is, door het graf naar de nieuwe morgen, verloopt dan ook vanzelf. Steunen op mijn God. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 31 en daarvan het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven. Psalm 31, vers 15. Willen we samen bidden en danken, gemeente. Vader in de hemel, we danken u dat we hier een moment van rust mochten kennen. En aandachtig uw woord mochten lezen en overdenken. Een rijkdom van genade en vertroosting stroomde ons tegemoet vanuit uw woord. En ieder die de toevlucht tot u neemt, laat u niet aan zijn eigen lot over. Maar u omringt hem met uw zorg. En u maakt hem of haar gereed om u te ontmoeten. En dan kwam vanmiddag de vraag tot ons. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest? Dat is een heel persoonlijke vraag, Heere. Maar er zal toch een moment moeten komen dat we daar een antwoord op hebben. En wie zwijgt, heeft ook een antwoord gegeven. En Heere, dan kan het vanmiddag zijn, kinderen en volwassenen. Die zeggen, durf ik dat van mezelf te zeggen, dat ik de Heere vreest. Maar Heere, dan mogen we ook met deze dingen voor uw heilig aangezicht komen. En wie zijn hart voor u de Heere uitstort, is met u de Heere alleen. En Heere, dan kunnen er rijke dingen gebeuren. Mochten we het begrijpen, Heere God. Wil het woord ook vervolgen met uw geest, zodat het mag doorwerken in ons aller hart en leven. Wilt u ook zijn met de jonge mensen, waarvan de week de catechisaties weer beginnen, dat er ook die liefde in het hart mag zijn naar uw woord, om die paden des levens te leren kennen, die weg die u bereid hebt, zodat we ook trefzeker daarover kunnen spreken. En we uiteindelijk kunnen zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat mensdom zal mij schenden. Dat er zo een opwassen mag zijn in de genade. En dat wilt u toch werken, in dat onderwijs in de catechese. Heere, doe het ook verstaan, dat u onze redding op het oog hebt. Dat het uit de liefde is dat u die weg nog opent. Wilt u ook zijn met de Broederskerkenraad en met de predikant verbonden aan deze gemeente? Wilt u hen ook in een ambtelijk werk leiden door uw geest? Opziend naar u het werk mogen verrichten. Dank u ook voor de liefdedienst van de koster. Dank u voor het getuigend orgelspel. Ga met ons naar huis. Neem weg, Heere, wat niet naar uw wil kon zijn. Maar zegen uw woord. Om Christus wil uit genade. Amen. De slotzang, gemeente, is Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Psalm 33, vers 11 is de slotzang. bidden wij om de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.